Goedemiddag, gemeente. Namens de gezamenlijke kerkenraden heet ik u en jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in de leerdienst Torah en Evangelie. Mijn naam is Jenny van der Steeg en ik ben ouderling van dienst. Voorganger is vanmiddag dominee Gijsbertsen. En het orgel kan vandaag niet worden gebruikt en daarom begeleidt Ad de Hoop ons op piano. Genji Kovac verzorgt de muzikale bijdrage. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor kerk en eredienst. En bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de wijkfondsen en het tekort van de kerk. De bloemen zijn na de ochtenddienst gebracht naar mevrouw G. de Waard en mevrouw H.M. Stienstra maandag. Vanmorgen is stilgestaan bij het overlijden van zuster G. Pasveer Kluin. Ze is 97 jaar geworden. Namens de kerkenraden wens ik u en jullie allemaal een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die trouw blijft in eeuwigheid. De Eeuwige zal met u zijn. Hoor, Israël, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is één. Liefhebben zul je de Eeuwige je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen Psalm 43, vers 1 en 3. Gisteren Sidra Emor, zeg tot de priesters. Leviticus 21 tot en met 24, beslaat die hele sidra. Vanmiddag luisteren we naar het begin daarvan en horen ook nog de echo van de vorige sidra, sidra kedoshim, heilig zullen jullie zijn. En natuurlijk, het is 4 mei en het is 4 Iyar. Een week geleden was Yom HaShoah, het herdenken van de Holocaust, of beter gezegd van de Shoah, de nacht op 27 Nissan, de dag dat het ghetto van Warschau viel. En morgen, in Joodse kring, Yom HaZikaron, gedenkdag voor de gevallen soldaten bij het creëren van en het verdedigen van de staat Israël in 1948. En de dag daarna is het Yom HaAtzmaut, dag van de onafhankelijkheid van Israël. Dus dat confronteert ons vanmiddag ook met de staat Israël, waaromheen zoveel controverse is. Vanmorgen stond op het leesrooster van de kerk 1 Petrus 2, althans op het alternatieve rooster, de oproep om een koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn. Die woorden hebben hun bron in Sidra Emor, die aan de orde is. Overigens ook in Sidra Kedoshim van vorige week. Binnen Israël, zo hoorden we de laatste weken en in deze sidra opnieuw, binnen Israël zijn er mensen die dichter bij het vuur staan, dicht bij het midden van alles. Mensen die als priester of als koning geroepen zijn met uitzonderlijk gedrag het volk tot voorbeeld te zijn. Een lichtend voorbeeld voor de heiliging van Gods naam. En Sidra Emor begint met zich te richten tot die priesters. 10 keer komen we in die eerste afdeling, eerste parasha, de oproep tegen om heilig te zijn. Bijna altijd gepaard met de waarschuwing om de naam van God niet te ontwijden. Nou, en ik probeer dus vanmiddag om al die thema's op de een of andere manier aan de orde te stellen. En dat doe ik vanuit het thema Kiddush Hashem, de heiliging van de naam. Je zou kunnen zeggen, dat betekent zo handelen dat je daarmee het aanzien van de naam van God in deze wereld vergroot. Als aanvangstekst, Leviticus 21, vers 6a, heilig voor hun God zullen ze wezen, niet ontwijden de naam van hun God. Laten we bidden. Vader in de hemel, allemaal bijzondere dagen en vandaag ook een bijzondere dag. Wij bidden u, help ons in het horen, in het spreken, naar zoeken van een weg, naar het heiligen van uw naam, ook hier en nu. Dat ook wij uw naam en de reputatie van uw naam niet schaden, maar de reputatie van uw naam vergroten door wat wij doen. Maar help ons te horen wat daar in de Torah over wordt gezegd en hoe u uw volk daartoe oproept en hoe dit volk dit verstaat en daarmee ook zichzelf verstaat. Ik wil zo de woorden van de schrift die uit de eerste brief van Petrus naar ons toekomen weer eiken in dat Hebreeuwse idioom, in die traditie waarin uw zoon groot werd, in dat woord waarvan hij vlees werd. Een en al de gestalte van uw Torah. Hoor ons in zijn naam. Amen. En we lezen dan ook eerst uit 1 Petrus 2, vers 1 tot en met 10. Zal vanmorgen ook gedaan zijn, denk ik, weet niet zeker. Ik lees hem uit de Naardense vertaling. En we zingen hierna uit het nieuwe liedboek, nummer 405, vers 3 en 4. 405, vers 3 en 4. 1 Petrus 2. Legt dan af alle kwaadwilligheid en alle bedrog, veinzerijen, afgunstigheden, alle kwaadsprekerijen. Wees als pasgeboren zuigelingen begeerig naar de onbedrieglijke melk van het woord, opdat ge daardoor zult groeien en worden gered, nu ge geproefd hebt dat de Heer goed is. Kom tot hem, een levende steen, door de mensen wel afgekeurd, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat uzelf als levende stenen, als een huis van de geest, opbouwen tot een heilig priesterschap, voor het opdragen van geestelijke offers die wel aangenaam zijn voor God door Jezus Christus. Daarom staat er in een schriftgedeelte: zie, ik leg in Sion een uitverkoren steen, een kostbare hoeksteen, en wie in geloof op hem vertrouwt, zal niet worden beschaamd. Voor u dan, die gelooft, geldt de kostbaarheid. Maar voor ongelovigen geldt: de steen die de bouwlieden afkeuren, die is geworden tot hoofd van een hoek en tot een steen des aanstoots en een rots van struikeling. Zij stoten zich, omdat ze niet overtuigd zijn door het woord, en daartoe zijn zij ook bestemd. Maar gij zijt een uitverkoren generatie, een koninklijke priesterschap, een heilig volk, een gemeente ten eigendom, om de deugden te verkondigen van hem die u uit het duister heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht, die eens niet een gemeente waard, maar nu gemeente van God zijt, die niet ontfermd waard, maar nu in ontferming opgenomen. Leviticus, ik lees hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 9. En we zingen daarna Psalm 78, vers 2 en 14. Psalm 78, vers 2 en vers 14. Leviticus 21, ja, 1 tot en met 12 staat er. Nee, maar ik lees 1 tot en met 9. Dan zegt de ene tot Mozes, zegt tot de priesters, de zonen van Aaron, zeggen zul je tot een ieder van hen dat hij zich niet zal verontreinigen aan een gestorven ziel onder zijn medemensen, behalve aan een bloedverwant van hem die hem zeer nabij is. aan zijn moeder en aan zijn vader en aan zijn zoon en aan zijn dochter en aan zijn broer en aan een zuster van hem die nog maagd is, hem nog nabij is, omdat ze nog niet van een man geweest is. Voor haar mag hij zich verontreinigen. Nooit zal zo een hoge Heer zich verontreinigen onder zijn medemensen. Hij zou zich daarmee ontwijden. Ze mogen geen kale plek op hun hoofd maken en de hoekrand van hun baard niet afscheren. Ze zullen in hun vlees geen inkerving kerven. Heilig voor hun God zullen ze wezen en niet ontwijden de naam van hun God. Want zij zijn het die nabij brengen de vuuroffers voor de ene, het brood voor hun God. Eén en al heiliging zullen ze wezen. Een vrouw die hoer is of ontwijde zullen ze niet nemen. Ook een vrouw die door haar man is weggejaagd zullen zij niet nemen. Want heilig is hij voor zijn God. Heilig zul je hem houden, want het brood van je God brengt hij nabij. Heilig zal hij voor jou wezen, want heilig ben ik, de ene die u heiligt. De dochter van een man die priester is, stel, zij ontwijdt zich door hoererij, haar vader is het die zij ontwijdt en in het vuur zal zij worden verbrand. Zalig, wie het woord van God horen, ook van harte bewaren. Halleluja. Stuk zo meteen met daarnet zo met u lezen uit Leviticus, dan denk ik, oké, zodra Sidra Emor weer aan de beurt is, lees ik het weer en dan zal ik me met al die versen bezighouden, hè, want er staat nogal het een en ander, terwijl ik nu, door al die thema's die er zijn, mij richt op het thema de heiliging van de naam, Kiddush Hashem. Ja, er gebeuren dingen waardoor ik het spoor soms helemaal bijster ben. Dan heb ik het idee dat ik als een soort verdwaalde toerist in deze wereld wat rond sta te kijken. In Rome komen 1 miljoen mensen bijeen om de heiligverklaring van 2 mensen mee te maken. In Oekraïne voltrekt zich met veel geweld een scheiding van geesten die heel Europa instabiel dreigt te maken. En in Nederland zal binnenkort een rechter uitspraak doen of een stemfee, een zogenaamd selfie in een stembureau, of dat wel geoorloofd is. Alle drie berichten vind ik, elk weer om een andere reden, vervreemdend. En soms denk ik, wat zijn wij hier dan in de leerdiensten, Torah en Evangelie, eigenlijk aan het doen? Excuus als ik u hiermee ook vervreemd van deze wereld. Wij gaan het hebben over Kiddush Hashem. Ik begin vanmiddag met het voorlezen van een artikel uit de Jerusalem Post, 1988. Ik citeer. In een communiqué uitgegeven voor de opstand in het ghetto van Warschau. Die opstand was in 1943, 19 april tot 16 mei. En in bloed gesmoord. Je kunt daar overal literatuur over vinden. In dat communiqué voor de opstand in het ghetto van Warschau herijkte Rabbi Yitzchak Nissenbaum het historische begrip Kiddush Hashem, waar wij het dus over hebben. Tot dat ogenblik, zei hij, wilde de vijand Joden van hun geloof beroven. En reageerden zij door in plaats daarvan hun leven te geven. Maar nu wilde de vijand ons van ons leven beroven, zonder enige andere keuze. Op de traditionele wijze van hardnekkig verzet tegen de wens van de vijand, moeten wij nu al het mogelijke doen en zelfs het onmogelijke doen om te vechten voor ons leven. Volgens deze nieuwe betekenis, ik ben nog steeds aan het citeren, volgens deze nieuwe betekenis van Kiddush Hashem moet het leven zelf worden gezien als een godsdienstige kwaliteit van de hoogste orde, aan niets gelijk te stellen dan aan het geloof zelf. In onze dagen heiligt men de naam van God niet door het opgeven van het leven voor zijn geloof, maar door te vechten voor het behoud van Joods leven zonder meer. In zekere zin was het uit de opstand in het ghetto van Warschau, waar Joden verklaarden te zullen vechten tegen hen die hun leven ontkenden, in zekere zin was het vanuit die opstand dat de staat Israël voortkwam. En waaruit men later de kracht putte om de vijanden te weerstaan die hen de zee in wilden drijven. Zo schrijft de Joodse historicus Chaim Hillel ben Sasson: de moed en de heldhaftigheid die in de 20e eeuw getoond is bij de verdediging van de staat Israël kan gezien worden als de rechtstreekse erfenis van de moed waarmee Joden in alle generaties het beginsel hebben hooggehouden van Kiddush Hashem. De naam heiligen, de presentie van God in deze wereld groter maken, neerzetten door hoe je handelt. Tot zover dit artikel. En dan gelijk naar een heel ander Joods geluid. In schril contrast met deze woorden staat de houding van de Lubavitcher Rebbe Shalom Dover Schneerson en alle die zijn gedachtegoed delen. Zij zeggen van de stichting van de staat Israël dat dat heilig schennis is van de wil van God. Zij zien die als een ontheiliging van de plechtige eden van Joden die in ballingschap gingen, namelijk dat zij niet het einde zouden afdwingen. Wij zullen niet het einde, de eindtijd, de verlossing afdwingen. De traditionele messianistische leer is immers dat alleen God Israël mag verlossen uit de ballingschap. Maar het geweld waardoor de staat Israël nu is ontstaan, zien zij als de bron van alle bronnen van onzuiverheid in de volle rijkwijde van alle mogelijke schade die de hele wereld zal bezoedelen. U zult begrijpen dat deze laatste groep Joden de onafhankelijkheidsdag overmorgen niet viert. Wie moet je gelijk geven? Welk standpunt is zuiver? Wat is Kiddush Hashem? Het is ook tegelijk zo'n typisch Joodse discussie die generaties en zelfs eeuwen kan duren voordat er een antwoord op geformuleerd wordt. En dan nog zal zo'n antwoord nooit een dogma worden. Ze hebben in elk geval waarachtig de mening van ons Nederlanders niet voor nodig om diepgaande en felle discussies te voeren over de staat Israël. Laten wij ons straks om 8:00 maar bezinnen op het feit dat we zonder veel proces zo'n 110.000 Joden uit ons land hebben laten afvoeren. Bijna allemaal omgebracht. Bovendien is de kritiek uit de wereld op Israël vaak goedkoop en heeft niet die diepte en die existentiële lading van de discussie tussen Joden onderling. Want dat is toch, wat ook je standpunt verder mag zijn, maar dat is toch existentieel en van een ten hemel schrijend gehalte dat Rabbi Yitzchak Nissenbaum en velen na hem deze nieuwe inhoud hebben geformuleerd voor Kiddush Hashem. Ging het eerst om vervolging van het geloof van de Joden? En was er bij alle Jodenvervolgingen die er in Europa vanaf het jaar 1000 is geweest in elk geval nog een escape voor je als Jood, als je je bekeerde tot het christendom? Ja, wat is een escape? Maar goed, dat is dan nog een escape. Je hebt nog een keus. Maar vanuit Hitler-Duitsland ging het er alleen nog maar om elke Jood op te sporen en elke Jood te doden. Alleen omdat hij of zij Jood was. En Kiddush Hashem betekent dan, aldus Nissenbaum, alleen nog maar ervoor te zorgen dat de Joden blijven bestaan. Dus vechten voor je leven en vechten voor het blote bestaan als Jood. Zo geef je God aanzien in de wereld. Zo stel je hem present. Dat is dan Kiddush Hashem, zegt hij. En van die gedachte, van dat standpunt, is de staat Israël voor vele, vele Joden het symbool geworden. Op 3 juli 1950, dus al heel snel, 3 juli 1950, is daar de wet op de terugkeer aangenomen. Dat iedere Jood, zo geboren of genaturaliseerd, dat iedere Jood of iedere andere persoon met een Joodse afkomst die teruggaat tot een van zijn of haar grootouders aan beide kanten, zich in Israël mag vestigen. Van waar ook ter wereld komend, welke taal ook sprekend, straatarm of rijk, ziek of gezond, welkom hier in Israël. Om met die wet, de wet van de terugkeer, tegemoet te komen aan de bijna waanzinnige behoefte van Joden na 2000 jaar verstrooiing aan een plek waar je veilig bent. Een veilige plek in de wereld, gewoon om te leven. Gewoon om te leven. Het blote bestaan, meer niet. In een wereld waarin straathonden vaak beter behandeld werden dan Joden, komen door deze wet in deze staat overal vandaan Joden naar huis. En ze worden daar opgevangen en verzorgd en ze kunnen zich vestigen. Tegelijk zadelt die keuze en dit privilege voor Joden overal ter wereld, dit zadelt de staat en de regering van Israël op met een geweldig probleem. Want vanuit moreel oogpunt zijn alle burgers in de staat Israël gelijk. En heeft in deze democratie, want Israël is een democratie, in principe iedereen gelijke rechten. Iedereen gelijke rechten, maar Joden gaan voor. Is dat dan discriminatie? Is dat dan een reden om te zeggen, uiteindelijk is het dus toch een apartheidsstaat, zoals sommige mensen ook zeggen? Democratisch zou het ook nog kunnen, hè, want dat is ook democratie, dat Joden in de staat Israël bedreigd zouden kunnen worden, ook in hun leven bedreigd zouden worden, als een meerderheid van de bevolking een andere kant op wil. Nou, los dat probleem even op. Los dit probleem eens op. Hoe moet je daar een volkomen consequente en ethisch verantwoorde politiek voor vinden? Premier Netanyahu, als je hem zo volgt de laatste tijd, die lijkt te gaan voor een route waarin hij zegt, we moeten die ongelijkheid die er is, die moeten we gewoon maar accepteren. Hij gaat zelfs een route zeggen van, we moeten het ook gewoon maar propageren. En je hoort hem zelfs af en toe opteren voor een puur Joodse staat. Van laten we dan ook maar gewoon een puur Joodse staat zijn. Maar daar is ook vanuit de Joodse optiek veel weerstand tegen. Want het gaat toch altijd, dat is de Torah, het gaat toch altijd om de hele mensheid. Waar is dan nog de vreemdeling in ons midden ten opzichte van wie we wat kunnen doen? Los het maar op. Wat is Kiddush Hashem in dit geval? Puur het leven van Joden van overal ter wereld redden door ze een veilig thuis te bieden, zodat het Joodse leven in elk geval blijft bestaan. Dat het niet zomaar, hè? Het blijft niet vanzelf zomaar bestaan. Dat hebben we ook gezien in al die eeuwen. Of ze dit veilige thuis in de wereld niet bieden en in de geest van de Lubavitcher Rebbe zeggen, wacht nou maar gewoon op God. Hij zal jullie verlossen. Hoe bestaat het eigenlijk, hè? Dat er 1878 jaar na de vernietiging van Jeruzalem en de verstrooiing van de Joden over de hele wereld, dat er dan nog, na 1878 jaar, nog steeds Joden zijn die weten dat ze Jood zijn. En die dan in 1948 onmiddellijk reageren op de stichting van de staat Israël. Maar ja, al die jaren, al die eeuwen hebben ze nooit vergeten uit te spreken. Bij het opstaan en bij het slapen gaan, bij elke handeling, bij het breken van het brood, in elk gebed, bij een zegenspreuk. De hunkering naar Sion en naar Jeruzalem. Kiddush Hashem. Wat is het? Heiligen zullen jullie mijn naam. God present stellen, zijn naam groot maken door de daden die je doet in deze wereld. Heilig zul je zijn, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Het heeft in elk geval dus niks te maken met de heiligverklaringen vanuit Rome. Want het gaat niet om na dit leven, het gaat om hier en nu. Als Sidra Emor oproept tot heiligheid. En het gaat ook niet om individuen, zoals in Rome gebeurt. De rabbijnen leren overal waarin de Tenach tot heiligheid wordt opgeroepen. Daar wordt er of een meervoudsvorm gebruikt, of er wordt verwezen naar een collectief. Nooit in de Tenach wordt van één persoon gezegd dat hij heilig is. Er zijn geen heilige individuen. Er bestaat alleen de gezamenlijke inspanning van een collectief om een heilig volk te zijn. Ook in het Nieuwe Testament trouwens, hè, aan de heiligen van de gemeente toe. Het gaat altijd om de gemeente, om het geheel. Wat betekent daarbij dan heilig? Betekent heilig dat je puur bent, dat je puur goed bent? Nee, kennelijk niet, want dan heb je gelijk allemaal mensen tegenover je. Hè? Paulus, Jezus zelf, hè? Paulus zegt wie is goed? En hij voegt er gelijk aan toe, niet één, niemand is goed. Zelfs Jezus zegt, wat noemen jullie mij goed? Niemand is goed, God alleen. Abraham Joshua Heschel zegt het zo en wij staan mee in weg. Hij zegt, het tegenovergestelde van het slechte, dat is niet het goede, maar het heilige. Er is kwaad in de wereld, slechtheid, immoreel gedrag, onrein denken, onrein doen. Het tegenovergestelde daarvan is niet de goede mens, maar is het collectief van een heilig volk. Er is een gemeenschap in de wereld die heilig wordt gehouden en tot heiligheid wordt geroepen. Dus apart, hè, dat betekent heilig ook, apart. Apart wordt gehouden en tot apart handelen wordt geroepen. Door de God die heilig is, die apart is. Dat dit volk er is, is zijn keuze, is zijn wil. Hij is er het ankerpunt van. Naar die beroemde woorden, heilig zullen jullie zijn, want ik ben heilig. Je hebt vorige week van Leon opnieuw gehoord dat het woord heilig in die uitspraak twee keer verschillend wordt gespeld. Gods heiligheid heeft in het Hebreeuws een vollediger spelling vergeleken met de heiligheid van ons als mensen. Maar dat laat onverlet dat deze God zo'n volk creëert. En heel de geschiedenis door blijft creëren. Hij laat niet los het werk van zijn handen. Hij heiligt hun leven. Hij creëert in hun leven de dynamiek van een leven uit het heilige midden. Uit het heilige vuur. Zij zijn geen goed volk. Nee, ze zijn heilig volk. Van Gods wegen. Heilig zullen jullie zijn. En zelfs als zij niet leven vanuit dat midden. Zelfs als ze niet leven gericht op dat midden, zelfs als zij niet heilig leven, als er geen Kiddush Hashem bij hen aanwezig is, dan nog zorgt hij ervoor dat ze blijven leven. En zelfs door hun blote bestaan een verschil maken tussen de volkeren. Israël zal bestaan. In de misschien wel allerkortste belijdenis in dit verband en in onze tijd samengevat als Am Israël Chai. Het volk van Israël leeft. Al draaien alle Hitlers zich daarbij om in hun graf. Ze zijn er nog. En is dan dus het bestaan van de staat Israël als een thuis voor Joden waar hun leven beschermd wordt, is dat dan al Kiddush Hashem, een heiliging van de naam, een aanwezig stellen van God in de wereld? Maar nee, dat kan toch niet, zeggen ook velen in christelijke kring, dat kan toch niet. Het gaat toch om geloven, het gaat toch om een leven naar de Torah. En daar is toch weinig of niks van te zien in Israël. Kijk naar het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan door de regering van Israël. Kijk wat een ramp het wordt als je het land heilig gaat verklaren. Kijk wat een ramp het wordt als je een heel volk heilig of uitverkoren verklaart. De enige goede Jood is een gelovige Jood. En dan vooral ook een Jood die zich verbroedert met zijn of haar christelijke broeders en zusters, ook in de Palestijnse kring. Het gaat toch niet om etniciteit, om wat voor nationaliteit je hebt, wat voor volk je bent. Het gaat toch om ethiek. En in elk geval zal het er toch ook in de staat Israël om moeten gaan dat er gerechtigheid gedaan wordt. Bijbelse gerechtigheid, waar de profeten toch ook allemaal Israël toe oproepen. Al dat huidige geweld, mensen die worden gekleineerd bij checkpoints, olijfgaarden die worden vernietigd, Palestijnen die hun huis en hun grond onteigend zien. Dat heeft toch allemaal niks van doen met de komst van het Koninkrijk van God, toch? Nee. Wie zal dat bestrijden? Het lijkt ook de bevestiging van de woorden van de Lubavitcher Rebbe. Israël wordt de bron van alle bronnen van onzuiverheid in de volle rijkwijde van alle mogelijke schade die de hele wereld zal bezoedelen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft inmiddels besloten om de staat Israël, als enige staat ter wereld, maar om de staat Israël op elke agenda van elke vergadering te zetten. Als een voortdurende bron van zorg voor de hele wereld. Ik weet het allemaal niet. Ik ben een verdwaalde toerist in deze wereld. Ik signaleer alleen dat de manier van leven van een Jood altijd al een struikelblok was in de westerse christelijke wereld en ook daarbuiten. En ik signaleer dat nu al bijna een eeuw zelfs het leven van een Jood al gezien wordt als een struikelblok. Zeker sinds dat leven zich concentreert in de staat Israël. En ik signaleer dat het kwaad in de wereld, kwaad met een hoofdletter, zich altijd gericht heeft tegen het heilig volk. Dat overstijgt zelfs de tegenstelling tussen Oost en West in Oekraïne. Dat kwaad is etnisch gericht, is gericht op dat volk. Het is gericht tegen het blote bestaan van het volk. Het is niet ethisch gericht. Het vraagt zich niet af wie er ethisch gezien een goede Jood is of wie niet. Alleen een dode Jood is daar een goede Jood. En ik signaleer dat Petrus in zijn brief Jezus een struikelblok noemt. Voor ieder. En daarbij refereert aan Psalm 118 en Jesaja 8, waar het in principe God zelf is, die een struikelblok is geworden voor zowel zijn eigen volk als voor de volkeren der aarde. Waardoor Jesaja zelfs komt tot de aparte woorden: ik stel mijn vertrouwen op de Eeuwige, hoewel hij zich voor het volk van Jacob verborgen houdt. Maar ik heb mijn hoop op hem gevestigd. Ik denk dat ik me daar maar bij aansluit, bij die woorden. Want in Jezus heeft ook mijn leven, en het uwe denk ik, heeft ook mijn leven een midden gevonden. Een dynamisch midden van waaruit existentieel een heel volk leeft. Een koninkrijk van priesters, een heilig volk, een collectief, een kerk. Kerk van Christus. Al vraag ik me wel eens af waarom wij hier en nu en in de afgelopen eeuwen als kerk in Europa niet veel meer te lijden hebben gekregen van het kwaad. Waarom is onze Jezus zo weinig als een struikelblok ervaren? Waarom zijn wij als kerk zo weinig als struikelblok ervaren? Waarom struikelt men niet over ons blote bestaan als christenen, terwijl er in Nederland en elders inmiddels al zoveel struikelstenen in trottoirs zijn gemetseld, die verwijzen naar dat andere heilige volk, dat wel als een obstakel werd gezien en uit het huis werd verwijderd? Is de God die zich naar de woorden van Jesaja voor hen verborgen houdt dan meer aanwezig en meer present en meer een struikelblok dan de God die zich aan ons in Jezus Christus heeft geopenbaard? Dat zijn zo van die vragen waarvoor deze leerdiensten Torah en Evangelie u en mij stellen. Wat is Kiddush Hashem? Waar is het volk dat de naam van God heiligt en dus teken is van Gods presentie in de wereld en daarmee struikelblok? Amen. vragen, een hele hoop vragen vanmiddag. Iemand die er nog vragen aan toe wil voegen voor ons allemaal? Kom je niet, ik herhaal het even, kom je niet in de buurt van Job, die zoveel ellende meemaakt, maar uiteindelijk dwars door die ellendige geschiedenis toch zegt, ik weet, mijn losser leeft. Ja, dankjewel. Hier verwezen naar het laatste avondmaal, de laatste woorden, de afscheidsrede van Jezus, die zegt, de tekst begint met, indien u de wereld haat, wees niet verbaasd, ze hebben mij eerder gehaat dan u, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En je voegt eraan toe, de haat tegen de God van Israël, die haat, die, ja, ze kunnen God eigenlijk niet raken, ze kunnen alleen het volk raken. Ja? Wacht even, nou moet ik even kijken. Leviticus 1, jij verwijst naar Leviticus 1, vers 1. Nee, Leviticus 21, heb je het over? Oh, hij zal zich niet verontreinigen aan een gestorven ziel onder zijn medemensen. Ja, het gaat gewoon over een dode. Ja, de priester mag zich niet verontreinigen aan een dode. Ja, ja. Nee, maar zoek dat er even allemaal niet achter. Al dat Griekse gedoe met lichaam, ziel en geest, nee. Maar hij mag ze niet verontreinigen aan de dood, want hij moet bij de dood vandaan blijven. Hè. Dat hebben we natuurlijk heel aangrijpend gezien toen we met Leviticus 10 bezig was. Dat het hoofd van alle priesters, Aaron, helemaal niet eens mag rouwen, terwijl zijn eigen kinderen daar dood op de vloer lagen. Ja. Dat heb je als je dicht bij het vuur zit. Hey, dank jullie wel. Nog één, Hans?
Je begon de invitatie met die twee citaten. Aan de ene kant is het citaat van, als ik het goed begrepen heb, het cynisme komt voort uit de vestiging van staat is wel voort uit
de moed. De moed om te vechten, ja, die komt voort uit het Kiddush Hashem wat ze altijd hebben gedaan, maar dat is ook een manier van vechten. En die Nissenbaum die legt inderdaad een directe lijn tussen de moed die er was in het ghetto van Warschau om zich te verzetten tegen de Duitsers, dat ook een lijn geeft richting het opkomen, het creëren en het verdedigen van de staat Israël. Ja, dat was één, ja. Nou, ik denk niet dat het chassidisch is. Nee, ook geloof niet dat het chassidisch is. Maar ja. Oké. Het kan zo zijn dat er een hele stroming bij de chassidim is die dicht zit bij wat die Lubavitcher Rebbe zegt. Ja, dat zou kunnen. Allemaal opnieuw het boek lezen. Moet ik zelf ook weer opnieuw gaan kijken naar The Chosen. Ja. Ja. De Uitverkorenen. Het is ook in het Nederlands beschikbaar. De Uitverkorenen. Ja, dat zijn twee lijnen. Recht tegenover elkaar. Die tweede lijn is wel een minderheid. Maar ze kunnen zich wel behoorlijk laten horen. Ja. Tot zover even. Dank jullie wel. Nanda.
Op 4 mei herdenken wij de mensen die hun leven hebben gegeven om te vechten tegen elke vorm van onderdrukking, vroeger en nu, in binnen- en buitenland. Wij hebben de taak om te zorgen dat deze mensen niet voor niets zijn gestorven. Laten wij God bidden voor vrede, vrijheid en rechtvaardigheid.
Dank je wel. We willen samen danken en bidden en we gebruiken naar de voorbeden responsie A. Heer onze Heer, wij bidden u, verhoor ons. Laten we danken en bidden. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Zo herhalen we, Vader in de hemel, de woorden van Jesaja. Ook al zegt hij erbij, wat is dit voor weg die u gaat? En wat is uw weg verborgen? En wat lijkt u zich ook te verbergen, soms voor uw eigen volk, of misschien wel vaak? En hoe verborgen bent u voor ons, of hoezeer zijn wij bezig u te verbergen? Wij die met elkaar zeggen dat u zich aan ons hebt geopenbaard in Jezus Christus. En dat is zo. Maar waar is dan het Kiddush Hashem bij ons? Hoe zetten wij dan uw naam met een goede reputatie in deze wereld met ons handelen? Heer, daarom bidden wij vooral, laat niet los het werk van uw handen. Laat alle beloften door u gedaan aan uw volk en aan heel uw schepping in vervulling gaan. Hoor ons in de voorbeden. Wij bidden u op deze 4 mei voor alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En voor alle mensen die op enige manier nog last ondervinden van de gevolgen van die oorlog. En voor alle mensen wereldwijd die slachtoffer zijn van oorlog, geweld, terrorisme, racisme of andere onmenselijkheden. Zo bidden wij u samen. Wij bidden u, verhoor ons. We bidden u voor alle machthebbers in deze wereld, dat ze hun verantwoordelijkheid nemen, dat ze rechtvaardigheid betrachten, dat ze wars zijn van hebzucht, van eigenbelang en van machtswellust. En we bidden u voor het land Israël, dat de staat van iedereen definitief bestaansrecht krijgt en dat er vrede mag heersen binnen haar grenzen. Help hen die daar leiding geven en ook de mensen zelf bij het doen van gerechtigheid en het heiligen van uw naam. Zo bidden wij u samen. Herdenken de mensen die hun leven hebben gegeven om te vechten tegen elke vorm van onderdrukking, vroeger en nu, in binnenland, in buitenland. Help ons ervoor te zorgen dat wat zij hebben gedaan, soms tot de dood toe, dat het niet voor niets is geweest. Mijn God, hoe snel vergeet men zijn bevrijding en wat die bevrijding gekost heeft. Wij bidden u voor vrede en vrijheid en rechtvaardigheid. Zo bidden wij u samen. Stilte spreken we vanuit ons hart naar u uit wat ons bezighoudt. Gebeden in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik krijg gelegenheid om u gaven te geven in de dienst der offeranden. We zingen tot slot met elkaar uit het nieuwe liedboek nummer 708, vers 14 en 15. 708. Vers 14 en 15. Thank you. ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.